We gaan met elkaar naar de geschiedenis van Abraham en Melchizedek. En dat vinden we in Genesis 13 en 14. En we gaan in Genesis 13 vers 14 de draad weer oppakken. Genesis 13 vanaf vers 14. En dan staat er in vers 14. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de Terebinten van Mamre, bij Hebron, en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Het gebeurde nu in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, Arioch, de koning van Elazar, Kedarlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning der volken, dat deze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Soar. Deze alle kwamen in bondgenootschap naar het dal Siddim. Dit is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedarlaomer gediend, en in het 13e jaar waren zij in opstand gekomen, en in het 14e jaar kwam Kedarlaomer met de koningen die bij hem waren, en zij sloegen de Refaïten, de Asterot, Karnaim, de Zuzieten, de Ham, de Emieten, de Save Kirjataim, en de Gorieten op hun gebergte Seir, tot El Paran, dat aan de rand der woestijn ligt. Daarna keerden zij terug en kwamen te En Mispat, dat is Kades, en sloegen het gehele gebied van de Amalekieten, en ook de Amorieten, die te Gaseson Tamar woonden. Toen rukte de koning van Sodom, de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Soar, uit, en zij stelde zich tegen hen in slagorde in het dal Siddim, tegen Kedarlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning der volken, Amraphel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elazar, 4 koningen tegen 5. Het dal Siddim nu was vol asfaltputten. Toen de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten, vielen zij daarin, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra, en al hun voedsel en trokken af. Ook namen zij Lot mede, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken af. Hij nu woonde te Sodom. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreeër Abraham. Hij nu woonde bij de Terebinten van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Aner, die Abrahams bondgenoten waren. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefende, degene die in zijn huis geboren waren, in de strijd, 318 man, en achtervolgde hen tot dan toe. En zij verdeelden zich desnachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en sloegen hen, en achtervolgden hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de haven terug, en ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedarlaomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Save, dat is het koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste, en hij zegende hem en zeide, gezegend Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. De koning van Sodom nu zeide tot Abraham: geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik zweer bij de God, bij de Heere, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt, geenszins. Alleen wat de knechten hebben verteerd, en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we stilgestaan bij, bij de geschiedenis van Lot. En we hebben gezien in de geschiedenis van Lot dat Lot ons een beeld geeft van het falend getuigenis van de gelovigen. Het ontbreken van vrucht in het leven van de gelovigen en wat dat allemaal tot gevolgen geeft. We hebben gezien ook het openbaren in zijn leven van een minimum van geloof. En een geloof wat uiteindelijk ertoe leidt dat als het door vuur wordt beproefd, dat je niets overhoudt. En dat je een gelovige bent gered als door vuur heen. Zoals Paulus in de Korinthebrief de Korinthiërs waarschuwt om erop toe te zien hoe men bouwt op het fundament. Als we echter kijken naar Abraham en eigenlijk gaat het beeld hier in Genesis 13 van Lot naar Abraham toe en die twee worden als het ware tegenover elkaar gezet. Als we dan kijken naar Abraham, dan zien we daar een gelovige die niet afneemt in geloof, maar juist toeneemt in geloof. Die groeit in het geloof. En het groeien van Abrahams geloof, dat is heel nauw verbonden met zijn groeiende scheiding met deze wereld. Zijn groeiende scheiding met Lot. Zijn groeiende scheiding van Sodom. Het is bijzonder dat dat ook het eerste vers was wat we lazen. En de Heere zeide tot Abraham nadat Lot zich van hem gescheiden had. Ja, dit geschiedt allemaal nadat Lot zich van hem gescheiden had. En toen Lot was vertrokken en Lot had gekozen wat voor ogen was, was blijkbaar de lucht opgeklaard. Abraham is nu helemaal alleen gelaten. En hij had genoegen genomen met het minste. Hij had zijn keus helemaal overgelaten, zou je kunnen zeggen, bij Lot. En hij had Lot laten kiezen. En hij had zich neergelaten bij hetgeen God hem verder gegeven had. In de ogen misschien van de wereld had Abraham heel dom gehandeld, want hij was toch de geroepene. Hij was toch degene die naar Kanaan was gekomen en Lot was toch alleen maar steeds met hem meegegaan. Het kwam toch niet aan Lot toe om het beste te kiezen en dat het minste voor Abraham was? In de ogen van de wereld had Abraham zich als een dwaas gedragen. Maar een dwaas in de ogen van de wereld is nooit een dwaas in de ogen van God. En dat moeten we nooit vergeten. Want wie is de echte dwaas hier in Genesis 13? De gelovige die kiest voor het hier en nu. De gelovige die kiest wat voor ogen is. Of de gelovige die kiest voor hetgeen wat niet gezien wordt. Die kiest voor de onzienlijke. En die ervoor kiest om te wandelen in het geloof. Ja, wie is de echte dwaas? Lot of Abraham? Nou, we hebben vele keer gezien waar de geschiedenis van Lot op uitdraait. Hij blijft uiteindelijk zitten met lege handen. Hij is als vanuit het vuur gered. Hij houdt niets over. En Abraham ontvangt uiteindelijk alles. Wie is de dwaas?
Ja.
Als je je leest dan in Genesis 13 vers 14, dan lezen we... De Heere zeide tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had... Sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Ja, wat een contrast. Want in vers 9 van het hoofdstuk is er ook iemand die zijn ogen opslaat. In vers 9 lees je dat Abraham tegen Lot zegt, ligt het gehele land niet voor u open, scheid u toch van mij af, het zij naar links dan ga ik rechts, het zij naar rechts dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag. En hier in vers 14 lees je dat God tegen Abraham zegt, sla toch uw ogen op en zie. En hetgeen wat Abraham dan ontvangt is in feite alles, heel het land Kanaan. Hij mag naar het noorden gaan, naar het zuiden, naar het oosten en naar het westen. Hij mag heel dat land, mag hij doorwandelen. Hij krijgt er zelfs de opdracht toe, sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte. Noord, zuid, oost, west. Want ik zal het u geven. Lot had voor zichzelf gekozen. Lot had niet aan God gevraagd wat God wilde. En Lot koos en kreeg maar een heel klein deel. En het was maar voor even, het was maar heel tijdelijk en uiteindelijk verliest hij het. Terwijl wat Abraham ontvangt, is eigenlijk alles en het is voor eeuwig. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte, breedte en breedte, want ik zal het u geven. Ja, Abraham is nu alleen gelaten. En het doel zou je kunnen zeggen, wat God ooit in zijn roeping van Abraham had neergelegd, is uiteindelijk nu pas gerealiseerd. We moeten goed begrijpen, God riep Abraham alleen. God riep niet zijn vader Terach. God riep ook niet zijn neef Lot. Maar die trokken wel met hem mee. Dat God alleen maar Abraham op het oog had, dat lees je duidelijk in Jesaja 51, vers 2. Jesaja 51, vers 2. Waar je leest, aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara die u baarde, want ik riep hem als eenling. Ik riep hem als eenling, en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. De roeping was voor Abraham alleen, ik riep hem als eenling. En God had gezegd, en je kan natuurlijk Genesis 12 lezen, maar je kan ook daarbij Handelingen 7 lezen, dat is die toespraak die je daar vindt, die over Abraham onder andere gaat, in Handelingen 7 van Stefanus, dan lees je in vers 3, en we beginnen maar in vers 1 voor het verband, en de hoge priester zeide, is dat zo? En hij zeide, gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. En hij zeide tot hem, verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. Hij moest dus zijn land verlaten, maar hij moest ook verlaten, zegt hier Stefanus, zijn bloedverwanten. En dat had dat weten we, Abram er heel gedeeltelijk gedaan. Want zowel zijn vader als zijn neef Lot, die vergezelden hem heel lange tijd. En je zou kunnen spreken daarom, dat Abram God maar heel gedeeltelijk gehoorzaam was. Het was een gedeeltelijke gehoorzaamheid. Terach trok mee naar Haran en bleef in Haran wonen en daardoor Abram ook. En pas nadat Terach in Haran is gestorven, trekt Abram pas verder naar het land Kanaan. Maar ook dan gaat nog Lot met hem mee en dan blijft nog zeer geruime tijd bij hem, totdat pas uiteindelijk Lot hem dan hier in Genesis 13 verlaat, omdat Abram ziet dat dat alleen maar tot narigheid leidt, dat die knechten van Lot en die knechten van hemzelf steeds ruzie maken en dat is geen getuigenis. En die verbintenis met Lot, dat leidt tot niets. En daarom zegt hij, we moeten of jij links en ik rechts, of ik rechts en jij links. Ja. Maar wat we goed op moeten letten hier is Gods stijgende lijn van beloften. In Genesis 12, daar lees je in vers 1. De Heere nu zei tot Abram, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dan belooft hier de Heer. De Heer belooft hier niet zoveel. De Heere belooft alleen dat hij hem zal brengen naar een land wat ik u wijzen zal. En dat hij hem daar in vers 2 tot een groot volk zal maken en dat hij hem zal zegenen en dat zijn naam groot zal worden gemaakt en dat hij tot een zegen zal zijn. Terach gaat dan met hem mee naar Haran. Pas als de gehoorzaamheid, zou je kunnen zeggen, in het geloof van Abram toeneemt en dat hij werkelijk naar Kanaan gaat, nadat zijn vader Terach is overleden en hij werkelijk het land binnentrekt, dan opeens, lees je in vers 7, als hij dan te Sichem is aangekomen, toen verscheen de Heere aan Abram en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Let op, er staat niet, ik zal dat land aan jou geven, Abram. Nee, hij zegt, ik zal het land aan je nageslacht geven. Lot is dan nog steeds bij hem. En nadat je die episode hebt gehad dat hij naar Egypte is geweest, en ook Lot ging met hem mee daar naartoe, en hij keert daar later dan weer terug uit Egypte, weer terug hier, naar hetzelfde plekje, bij Sichem, bij die terebint, waar hij een altaar voor de Heere heeft opgericht. En nadat pas Lot nu dan van hem scheidt hier, dan pas lees je hier in Genesis 13 vers 15, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, van het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. Nu is het opeens dat dat land niet gegeven wordt aan het nageslacht alleen, maar het wordt ook gegeven aan u, zal ik u voor altoos geven. Je ziet hier een stijgende lijn van Gods beloften aan Abraham. En zo is het eigenlijk in ons leven ook. Een gedeeltelijke gehoorzaamheid in ons leven van het volgen van de Heer Jezus Christus geeft in de praktijk van ons leven dat we maar gedeeltelijke beloften ontvangen. We hebben nog lang niet alles ontvangen. We krijgen maar een eerste deel. En we begrijpen van Gods woord ook maar de basisprincipes. Een klein deel van de zegen begrijpen we. En maar een klein deel van de zegen eigenen we ons toe. Pas als onze gehoorzaamheid vermeerdert en meer wordt, ontvangen wij, net als bij Abraham, meerdere beloften. Onze ogen gaan open voor meer beloften, meer zegeningen in Gods woord. en die mogen we ons dan toe-eigenen. Maar pas als onze gehoorzaamheid volledig wordt, wat altijd inhoudt, een volledige scheiding met Sodom, een volledige scheiding van de lotten in ons leven. Als daar een volledige gehoorzaamheid in het volgen van Christus is, dan ontvangen wij ook de volle belofte en de volle zegen die we in de geestelijke zin dan ons moeten toe-eigenen. Zowel naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Doorwandel het geheel. Het gehele land. Ja. Bijzonder hier is dat dit gedeelte waar hier waar Abram zich bevindt, dat zullen we of zich gaat bevinden, waar die in terecht komt, want hier volgt wat op, want als hij dat dan gaat doen, hij moet opstaan in vers 17, sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Je ziet er, hij gaat dat doorwandelen, dat land. En waar gaat hij wonen? Hij gaat wonen bij Hebron, bij de terebinten van Mamre. En hij bouwt daar voor de Heer een altaar. Ja. Die bijzonder dat, als je er goed naar kijkt, woonde eigenlijk Abraham al geruime tijd in Kanaan. Hij was er al geruime tijd in Kanaan. Maar pas nu, opeens, gaat hij volledig kennis nemen van de zegen die van hem is. Nu pas eigenlijk gaat hij ten volle ervan genieten. En zo is het vaak in ons leven ook. Pas als wij tot volle gehoorzaamheid komen in het volgen van de Heer Jezus Christus, gaan wij pas, terwijl we eigenlijk al lang wonen, al lang gezet zijn in die hemelse gewesten, in dat hemelse Kanaan, pas daarna gaan wij dat land pas echt doorwandelen. En ervan genieten. Het is als ware dat God nu zegt pas tegen Abram. Abram, het is van jou. Sta op, joh. Ga er doorwandelen. Ga ervan genieten. Het is jouw thuis. Ga je er ook thuis voelen. Neem het allemaal tot je. Eigent je het ook allemaal toe. Want ik heb het je gegeven. Bijzonder is dan dat Abram, als hij dat dan gedaan heeft, bij Hebron gaat wonen. En dat is wel bijzonder, want als je dat Hebron verder volgt in de Bijbel, dan kom je terecht bij Caleb. In Numeri 14. En laten we dat er maar bij slaan, opslaan. Numeri 14, vers 24, waar je leest dat God zegt: doch omdat gij mijn knecht Caleb, omdat bij mijn knecht Caleb een andere geest geweest is, en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten. En als je gaat kijken waar Caleb dan komt en wat hij zich mag toe-eigenen, dat is Hebron. Hij krijgt heel het gebied waar Abram vroeger ook woonde. Hebron ontvangt hij. En het op, wat was Caleb? Caleb was er samen met Jozua de enige twee verspieders die de Heere volkomen gehoorzaamden en volkomen volgden. In hem en in Jozua, er was een totaal andere geest dan in de andere 10 verspieders. En als je naar gelovigen kijkt en je vergelijkt dat met die 12 verspieders, die daar dat hemelse Kanaan mogen binnengaan, en als de Heere zegt, ik heb die dat gehele land gegeven, dan zijn er altijd 10 bij, die vinden het te moeilijk, het te zwaar, die zien te veel leeuwen en beren op de weg, en die verlangen uiteindelijk terug naar de vleespotten van Egypte. En ze gaan niet naar binnen. Waarom gaan ze niet naar binnen? Door ongeloof. Caleb, daar zegt de Heere van, doch omdat mijn knecht Caleb een andere geest geweest is. Er was een hele andere geest in Caleb. En hoe uitte zich dat? En hij mij volkomen gevolgd heeft. Hij volgde de Heere volledig, volkomen. En zo was Abram ook. Hij is langzamerhand in zijn leven ertoe gekomen om de Heere ten volle te volgen. Ten volle te gehoorzamen. En pas als je de Heere ten volle volgt, dan wil hij het je geven. Hij wil het in feite aan een ieder geven. Hij wilde het ook aan die 12 verspieders geven. Hij wilde het land ook geven aan al die 12 stammen die daar voor de deur stonden van het land Kanaan. Maar hun lijken vielen allemaal in de woestijn wegens hun ongeloof. En God zwoer bij zichzelf: ik zal nimmer hun dit land geven. De Heere kijkt in feite naar ons hart. Zijn wij gehoorzaam? Luisteren we naar zijn stem? Gaan wij op zijn beloften in? Geloven we dat? Tegen beter weten in. Want als je het alleen maar beschouwt van wat je ziet met je ogen, ja, dan zou de moed je in de schoenen zinken. En bij die 10 verspieders zag je dat de moed hen in de schoenen zonk. Maar niet bij Caleb, niet bij Jozua. Die 2 verspieders, die bleven staan in het geloof. En ook al vielen al die ongelovige gelovigen, al die ongehoorzame gelovigen, vielen ze in de woestijn. En hebben ze nimmer het land Kanaan bezeten, Caleb en Jozua wel. En heel bijzonder, Caleb komt dan terecht op diezelfde plek waar Mozes dan zijn tenten opslaat en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron. Je moet goed begrijpen, die woorden: sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want ik zal het u geven. Ja, Abraham die hoorde deze woorden niet voordat de scheiding met Lot volkomen was. En scheiding van Lot, scheiding van Sodom, scheiding van Egypte, scheiding van deze wereld, die moeten wij nooit alleen maar vanuit één kant bekijken. Het is niet alleen scheiden van Lot. Het is niet alleen je afscheiden van Lot. Maar het is ook een afgescheiden zijn tot de Heer. Het is niet alleen van, maar het is ook een tot. En dat komt tot uitdrukking eigenlijk in vers 18. Die beweging die Abram maakt, dat hij dat land doorwandelt en dat hij daarna gaat wonen, zijn tenten opslaat bij de terebinten van Mamre bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere, staat er. Ja, die ook een tot. Daar komen we straks wel nog op terug. Ja, Hebron. De naam oorspronkelijk van die plaats, van die stad, was oorspronkelijk Kiriat Arba. En dat kunnen we terughalen uit Genesis 23, bij het sterven van Sarah. Genesis 23, en ik begin maar te lezen in vers 1. En Sarah leefde 127 jaar. Dit waren de jaren van Sarah's leven. En Sarah stierf te Kiriat Arba. Dat is Hebron in het land Kanaan. Je zie je dat hier dus staat dat ze bij Kiriat Arba stierf. Dat is Hebron. Ja, Kiriat Arba, dat betekent sterke vesting. En die vesting, die Kiriat Arba, die stad, die sterke vesting, die is gebouwd door Anak en de zonen van Arba. Daarom het woord Arba aan het eind. De zonen van Arba, die hebben dat samen met Anak gebouwd, de Enakieten. Als je weer teruggaat naar Jozua, en je gaat dan naar Jozua 14, waar je de realisatie ziet, wat je in Numeri hebt gelezen over Caleb, dan lees je in Jozua 14, vers 15. En ik begin in vers 13.
Toen zegende Jozua hem en hij gaf aan Caleb, de zoon van Jefune, Hebron ten erfdeel. Daarom is Hebron het erfdeel van Caleb, de zoon van Jefune, de Keniet, tot op de huidige dag, omdat hij volkomen trouw gebleven is aan de Heere, de God van Israël. De naam van Hebron was eertijds Kirjat Arba. Deze Arba was onder de Enakieten de grootste man en het land rustte van de strijd. En dat komt ook nog, dat erfdeel van Caleb komt ook nog voor in Jozua 15, Jozua 15, vers 13. Aan Caleb echter, de zoon van Jefune, gaf hij een deel in het midden der Judeërs, namelijk Kirjat Arba, overeenkomstig het bevel des Heren aan Jozua. Arba was de vader van Enak, dit is Hebron. En Caleb verdreef vandaar de drie Enakieten, Sesai, Achiman en Talmai, zonen van Enak. Vandaar trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam Debir was tevoren Kirjat Sefer. Toen zeide Caleb, wie Kirjat Sefer slaat en het inneemt, die geef ik mijn dochter Aska tot vrouw. Otniel toe, de zoon van Kenas, de broeder van Caleb, nam het in en ik gaf hem zijn dochter Aska tot vrouw. Bij haar aankomst haalde zij hem over om van haar vader Baulam te vragen. Nou, dan gaat het zo verder en dan zo nam ook Caleb heel dat gebied in en het werd zijn erfdeel. Ja, het is heel betekenisvol dat dat gebied van Hebron, dat het aan Caleb verviel. Caleb die een type is van de overwinnaar in het geloof, die de Heere volkomen diende, volkomen gehoorzaamde, volkomen volgde. En ook heel betekenisvol dat Hebron ook de plaats is waar later David koning was. En David die voerde toen zijn koningschap uit over heel Juda. En waar woonde hij? Hij woonde in Hebron. Hebron, die naam die betekent gemeenschap. En Mamre, dat is ook wel bijzonder, dat betekent vettigheid. Dus als je leest vers 18, dan moet je eigenlijk weten, in Genesis 13 vers 18... wat die twee namen betekenen. Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinden van Mamre. Dat betekent vettigheid. Bij Hebron, gemeenschap. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Het is pas nadat Lot Abram verliet, dat Abram kwam in de volle gemeenschap, Hebron, met de Heere. En hij ook de volle vettigheid kreeg. Wat spreekt van de zegen des Heren, die uitgedrukt werd in dat gehele land wat hij mocht doorwandelen van noord naar zuid en van oost naar west. Ongehoorzaamheid verhindert altijd volle gemeenschap met de Heren. Het verhindert ook daardoor het ontvangen van de volle zegen des Heren. En het verhindert ook uiteindelijk dat je de Heren echt met een rein hart aanbidt. Want waar voert dit alles toe? Nadat Lot zich van hem gescheiden had, vers 14, en hij die zegen ontving. Sta op en doorwander het land in zijn lengte en in zijn breedte, want u zal ik het geven. En hij woonde bij Mamre, bij de vettigheid. En hij kwam in gemeenschap. Hij woonde bij Hebron. En wat loopt het op uit? En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Gemeenschap, volle gemeenschap, resulteert altijd in aanbidding. In het indirecte gemeenschap zijn met de Heere God, hem kennen, hem dienen, hem aanbidden, hem danken, loven en prijzen. En dit is altijd de volgorde. Eerst komen tot volle gehoorzaamheid. Daarna ontvangen, doordat je gehoorzaam wordt, dat je ogen opengaan, voor de volle zegen. En daarna komen in die volle gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En dan komen tot een volledige aanbidding van zijn naam. Dat is het principe van scheiding. Dat is het principe van het afgescheiden worden van deze wereld en het afgescheiden worden tot de Heere God. En dat principe, wat eigenlijk uitgedrukt wordt in het woord heiliging, want wat is heiliging? Heiliging is afgescheiden zijn van en toebehoren tot een doel van God. Afgescheiden zijn tot de Heer. Dat principe, dat vind je door heel de schrift heen. Ze gaat naar 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6 vers 17. Dan lezen we daar dat de Heere zegt: daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heere, en hou niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen en ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Ja, hier zie je het principe van scheiding. Scheid u af, gaat weg uit. Maar de andere kant, je wordt getrokken in die gemeenschap met de Heere zelf. Ik zal u aannemen, ik zal u tot een vader zijn. Gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Ja, gemeenschap met de Heere God. Ook in Hebreeën 13 vind je datzelfde principe van scheiding. Hebreeën 13, vers 13. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Ja, pas op hier in dit vers. Wat komt eerst? Eerst komt altijd: laten wij tot hem uitgaan. Die afscheiding in ons leven komt niet omdat we naar de wereld kijken en ons daarvan afscheiden, omdat wij ons vromer vinden of beter vinden. Nee, die afscheiding in de wereld ook, de afscheiding in Abrahams leven kwam doordat hij zijn geloofsoog als ware nam toe. Hij begon steeds meer te zien, steeds meer de onzienlijke te zien. De Heere werd steeds belangrijker in zijn leven. Laten wij derhalve tot hem uitgaan. En als je tot hem uitgaat, wat ontdek je dan in je leven? Als je meer tot de Heere Jezus Christus je voelt aangetrokken en je gaat hem gehoorzamen, steeds meer gehoorzamen en hem meer volgen, dan kom je vanzelf buiten de legerplaats en dan ben je afgescheiden. En als je buiten de legerplaats bent, dan krijg je de kritiek van de legerplaats. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. En automatisch een gevolg daarvan is. En zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken het hier niet in het hier en het nu. In het tijdelijke, in het zienlijke. Maar wij zoeken de toekomstige. Onze oog is ziende de onzienlijke. En we zoeken het niet in het hier en nu. We zoeken het in het eeuwige. In hetgeen wat blijft. Niet wat voor ogen is. Ja, als je kijkt hier in Genesis 14, als je dan ziet die geweldige groei van Abrahams geloof, dan komt dat ook tot uiting in die strijd die hier dan ontstaat in de dagen van Abraham, doordat totaal 5 koningen die in opstand zijn gekomen tegen Kedar Laomer. En die 5 koningen die worden hier genoemd. Hè, dat is de koning van Sodom, de koning van Gomorra, hè, de koning van Adma, de koning van Seboim en de koning van Bela, dat is Zoar. Nou, die komen allemaal, die 5, die komen in opstand tegen die 4 koningen uit het oosten. En het is wel bijzonder dat die 4 koningen, dat die uit het oosten komen. Ja, dat oosten, dat is waar Abraham vandaan was gekomen. Want Elam, wat hier genoemd wordt, Kedorlaomer, de koning van Elam, en ook die andere gebieden die daar worden genoemd, dat is eigenlijk dat hele gebied wat tussen de Tigris en de Eufraat ligt, het hele gebied van Mesopotamië, hè, daar ligt Elam, daar liggen al die gebieden, dat zijn die koningen van het oosten. En die koningen van het oosten die hadden hun invloedssfeer, hun wereldrijk opgebouwd, zelfs zo ver tot aan Egypte toe. Egypte die had zijn eigen rijk, maar de rest van heel het Midden-Oosten werden door deze vier koningen, eigenlijk door de hoofdkoning hier, Kedorlaomer, beheerst. En vele jaren moesten al die koningen die daar in Kanaan woonden, moesten schatting betalen aan Kedorlaomer, want daar waren ze onderhoorig aan. Maar ze kwamen in het 14e jaar, kwamen ze opeens in opstand. En dan zie je hoe Kedorlaomer samen met zijn bondgenoten optrekt. En hij helemaal uit het gebied van Ur der Chaldeeën, van Babel, komt. Helemaal trekt door het Midden-Oosten en van het noorden Kanaan binnenvalt. Op de website kunt u ook een kaart vinden. Bij de Bijbelatlas vind je vele kaarten, maar dan vind je ook een kaart hoe deze koningen van het noorden uit zijn binnengevallen. En het is best wel interessant om te volgen hoe zij eerst langs het meer van Galilea en de Dode Zee, ze naar beneden getrokken zijn, helemaal naar Eilat. Eilat hier komt dan terug onder een andere naam. Eens kijken. Vers 6 lees je dat, want dan lees je dat ze, vers 5 maar. En in het 14e jaar kwam Kedorlaomer met de koningen die bij hem waren. En zij sloegen de Refaïten, de Asteroth-Karnaim, de Zuzieten te Ham en de Emieten te Sawekir-Ja-Taim en de Gorieten op hun gebergte Seir tot El-Paran. En El-Paran, dan is Eilat, hè, dat ligt helemaal tegen de Rode Zee, helemaal in het zuiden, dat is tegenwoordig Eilat, dat aan de rand der woestijn ligt. Dus ze komen, zou zeggen, in de oostkant door het hele Jordaanse gebied van tegenwoordig, gaan ze naar beneden, helemaal ze verslaan al die volkeren, en ze komen aan in Eilat. Daarna keren ze naar het westen, gaan ze ook nog eens even huishouden bij de Amalekieten, bij de Amorieten, die worden allemaal verslagen, en dan keren ze weer terug naar boven, en dan vindt daar die geweldige veldslag plaats, ten zuiden van de Dode Zee, waar je Sodom en Gomorra vindt, en die andere steden, Zoar enzovoort, en worden al die koningen van Kanaan in de pan gehakt. Het gevolg is dat die vier koningen, die nemen dan alles mee, want je leest in vers 11, en zij namen, dat zijn die koningen, Kedorlaomer en zijn bondgenoten, en ze namen al de haven van Sodom en Gomorra, en alle voedsel en trokken af, ook namen ze Lot mede, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken af. Hij nu woonde te Sodom. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreer Abraham. Hij nu woonde bij de terebinten van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Aner, die Abrams bondgenoten waren. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefende, degenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd. 318 man. En achtervolgde hen tot dan toe. Ja. Abram is niet onverschillig als zijn neef Lot gevangen wordt genomen en als gevangene wordt weggevoerd door Kedorlaomer. Ja. Hij zegt niet zoals veel gelovigen misschien doen, als zij andere gelovigen de wereld zien intrekken en voor de wereld zien kiezen, dat hij dan zich opstelt als eigen schuld dikke bult. En dat hij het lot van zijn neef, het lot van neef Lot, dat is wel heel, heel toepasselijk, onverschillig laat. Nee, Abram is best met het lot van neef Lot begaan. En het wonderlijke is hoe hier in Genesis 14 de Bijbel over Lot spreekt. Want in vers 14 daar lees ik iets geks. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd. Er staat niet, zoals het in werkelijkheid eigenlijk is, toen Abram hoorde dat zijn neef als gevangene was weggevoerd. Nee, als zijn, hier staat dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd. Het was natuurlijk zijn neef. Maar voor Abram, als hij er met geestelijke ogen naar keek en hij wandelde geestelijk, was het zijn broeder. Een gevangen genomen broeder. Een gestruikelde broeder. En wat moeten we met gevangenen doen? Broeders die gevangen zijn, die in een strik des duivels gelopen zijn. Zoals neef Lot, die daar gevangen zit eigenlijk in Sodom. En maar niet kan breken met de zonden van Sodom. He? Nou, wat moet je daarmee doen? Nou, Galaten 6, daar zegt Paulus ons, in Galaten 6, wat natuurlijk wel meer teksten daarover aan te halen, maar Galaten 6, wat zegt Galaten 6? Broeders, zelfs indien iemand, vers 1, broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Ja, dat is de goede houding. Naar iemand toe gaan en hem helpen. En vaak zie je dat men in een soort trotse scheiding, zou ik als willen zeggen, van het kwaad, een trotse scheiding van deze wereld, vaak helemaal niet helpt, maar diegene die dan betrapt wordt, dat men die als ware vervolgt en met de vinger nawijst, enzovoort, enzovoort. En dat is niet de juiste houding. Je zou altijd naar iemand toe moeten gaan, en vaak bij herhaling naar iemand toe moeten gaan, om zo iemand te helpen. En net als de Heer Jezus, de 99 schapen van de kudde, zou ik als zeggen, alleen liet en alleen wegging, om dat ene schaap, wat verloren was gegaan, om dat te zoeken en dat te vinden en dat weer bij de kudde terug te brengen. Natuurlijk is niet altijd, helaas, dat schaap tot de kudde terug te brengen. Ik heb vaak in mijn leven meegemaakt dat je zo iemand in zachtmoedigheid helpt en in zachtmoedigheid zegt dat hij met dit of met zus of met dat breken moet en dat je hem helpt, net als Abram hier Lot geholpen heeft, maar dat bij herhaling, zo zie je ook in Lots leven, bij herhaling het niet helpt. En dat ze weer gaan wonen in Sodom, maar dat zie je ook hier. Lot wordt geholpen door Abram. Abram gaat erachteraan met 318 man en hij vervolgt notabene, dat is nogal wat geweest, hij vervolgt die Kedorlaomer met heel die troepenmacht, met 318 man achtervolgt hij hen tot dan toe, ja hij gaat zelfs zo ver, hij achtervolgt hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. Dan moet je eens nagaan, hoe ver dus Abram in actie kwam. En hoe hij Kedorlaomer versloeg. En Lot bevrijdde. En wat doet onze broeder Lot? Dat hij dacht van, ja, nou heb ik er toch van geleerd. Nou ga ik toch niet meer wonen in Sodom. Wat doet onze broeder Lot? Onze broeder Lot gaat weer mooi wonen in Sodom. Dat is vaak de trieste constatering. En ik heb ook wel meegemaakt dat je mensen terecht wijst. In liefde en in zachtmoedigheid, precies zoals Galaten 6 hier ons geeft, in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens zelf in verzoeking komen. Hè? En het zijn altijd sterke benen, zou ik maar zeggen, die de wilde dragen. En als je in verzoeking komt, hè, dus hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En we moeten niet denken dat we sterk zijn in onszelf. Het is de Heer die ons vaak de kracht geeft om in de verzoeking stralen te blijven. En dat zie je ook later hier. In Abram verzoeking, als daar die koning van Sodom komt en opeens Abram aanspreekt, dan is de verzoeking daar. De verzoeking is daar. Als Sodom, de koning van Sodom, aankomt met alle haven en goed van Sodom en zegt tegen Abram, Abram, neem het maar. Het is allemaal het uwe. Geef me alleen maar de mensen van Sodom, dan mag jij alle goederen en alles hebben, alle rijkdom van Sodom, dat is allemaal voor jou. Hè? Ja. Maar Abram weerstond dat. Nee, Lot niet. Nee, Lot ging er meer. Die zag er weer op. Alles wat bevrijd was van Sodom. Alle rijkdom van Sodom. En hij ging weer naar Sodom. En onze broeder Lot ging helaas weer in Sodom wonen. En hij had er niets van geleerd. En dat bracht weer scheiding, want Lot ging weer wonen in Sodom, waar Abram niet was. En dat bracht weer scheiding tussen Abram en Lot. Ja, sommige mensen soms zijn eenvoudig niet te helpen. Dat is soms een hele trieste constatering. Je ziet hier dat Abram een geestelijke houding openbaart. En dat hij niet ziet op de geweldige troepenmacht van Kedorlaomer. En ziet op zijn, wat stelde ze me eigenlijk voor, op zijn eigen troepen. Hè, dat waren dan 318 man. Hè. Hij bracht zijn geoefende, degene die in zijn huis geboren waren in de strijd. 318 man en hij achtervolgde hen tot dan toe. En zij verdeelden zich des nachts tegen hen in troepen en hij en zijn slaven en versloegen hen. En achtervolgden hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de haven terug, ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug. Ja, evenals de vrouw en het volk. En wat lees je dan? Dan heb je een geweldige overwinning behaald. Want dat is toch wat, hè? Jij trekt op met 318 man. Je hebt er niet op gekeken. Je hebt je kleine aantal. Je hebt tegen een enorme overmacht. Die al de koningen van het Midden-Oosten. Al de koningen van Kanaan. Van de kaart heeft geveegd. Daar trek je tegenop. Tegen Kedorlaomer. En je behaalt met 318 man de overwinning. En je verslaat ze volkomen. En je bevrijdt allen. Ook je broeder Lot. En je brengt allen terug. Nou, dan ben je toch wel in een overwinningsroes, of niet? En juist als je in een overwinningsroes bent, ook in de geestelijke overwinningsroes, kijk dan uit. Dan zie je continu in Gods woord. Maar wat geschiet er? Vers 17. Toen ging de koning van Sodom uit. Die was in een asfaltput gevallen. Dat lazen we daarvoor. En die was dus gevlucht. En die was dus daaronder gedoken geweest. Hij was erin gevallen. Hij bevrijd blijkbaar. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Sawe, dat is het koningsdal. En wat zegt dan die koning van Sodom die hem tegemoet gaat? Vers 21. En de koning van Sodom nu zeide tot Abram, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Ja. Gezien vanuit het oogpunt van de wereld was het volkomen gerechtvaardigd als Abram zijn beloning had genomen. Maar wat deed Abram? Wandelde hij volgens de richtlijnen van deze wereld? Of wandelde hij volgens de richtlijnen van God? Wandelde hij op de weg van deze wereld en dacht hij zoals deze wereld? Of wandelde hij op de weg des geloofs en dacht hij zoals God dacht? En ziet hij op de onzienlijke en niet op de rijkdommen van deze wereld? We weten niet wat Abram gedaan had als Melchizedek daar niet was geweest. En heel bijzonder is dat ik eigenlijk, als ik vers 17 lees, dat heb ik ook gedaan, dat ik eigenlijk dan direct vers 21 moet lezen. Want die koning van Sodom, vers 17, die gaat uit hem tegemoet. En die gaat naar het koningsdal, daar ontmoet hij Abram en die zegt, Abram, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Maar midden daartussenin staat in de Bijbel heel abrupt, heel plotseling, een heel kort fragment over Melchizedek. Eigenlijk voordat het gesprek begint en die ontmoeting met Sodom een start maakt, is daar opeens Melchizedek die dat doorkruist. En dan lees je in vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide, gezegend Abram,
door God de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij, dat is Abraham, gaf hem, Melchizedek, van alles de tienden.
Ja, voordat Abraham verzocht wordt door de koning van Sodom, voordat hij verzocht wordt om zijn afgescheiden wandel eigenlijk te laten varen, door het aannemen van de goederen en de haven van Sodom, de rijkdom van deze wereld, ontmoet hij Melchizedek, de koning der gerechtigheid, de koning des vredes, die een type is van Jezus Christus. En gelukkig maar dat er Jezus Christus in ons leven is, die op bepaalde punten in ons leven ingrijpt, daar opeens is, ons sterkt, ons spijzigt met brood en met wijn, voordat die verzoeking plaatsvindt. Want die verzoeking is heel gevaarlijk. Juist nadat er overwinningen in ons leven hebben plaatsgehad. Want waarvoor kan je als ware, wat is altijd de valkuil van overwinningen? De valkuil van overwinningen is dat je gaat denken dat je het zelf hebt gedaan. Dat je zelf die overwinning hebt behaald. Dat jij zo perfect bent. Dat je Kedar Laomer verslagen hebt. Dat jij zo machtig bent. En dan ga je je wat voelen. En zo is het natuurlijk niet. Maar wat deed hier Melchizedek? Wat doet die Melchizedek? Melchizedek die vestigt de aandacht van Abraham op God de Allerhoogste. Want wat zegt hij in vers 19? En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, geprezen zij God de Allerhoogste, let op, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. Hij vestigde aandacht erop, jij bent het niet, Abraham, die overwonnen heeft. Het is God geweest, de Allerhoogste, die heeft overwonnen. Die heeft al die vijanden in jouw macht gegeven. En als Melchizedek zo Abrahams geloofsoog daar weer op vestigt, op dat feit, dan erkent Abraham dat. Hoe kan je eruit opmaken dat Abraham dat erkent? Nou, dat staat erachter. En hij, Abraham, gaf hem, Melchizedek, van alles de tienden. Wie is Melchizedek? Nou, je leest natuurlijk over Melchizedek ook in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 7. En het is goed om dat erbij te lezen. Hebreeën 7, vanaf vers 1. Dan lezen we maar 3 versen, want anders voert dat veel te ver. Hebreeën 7, vers 1. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst volgens de uitlegging van zijn naam koning der gerechtigheid. Vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en aan de Zoon van God gelijkgesteld blijft hij priester voor altoos. Ja, dit is nogal wat. In alles is deze Melchizedek een type van Jezus Christus. Hij is koning, staat er, en priester tegelijk. Hij is een priestelijke koning. Je kan ook zeggen, hij is een koninklijke priester. Zoals Christus ook en priester en koning is. Verder zijn die titels ook gelijk met Christus. Hij is de koning der gerechtigheid. En hij is ook de koning des vredes, omdat hij de koning van Salem is. Bijzonder is dat Paulus hier ons de aandacht op vestigt, dat hij geen vader heeft, geen moeder, geen geslachtsregister, geen begin van dagen en geen einde des levens. Al die zaken worden verzwegen in de schrift. Expres verzwegen in de schrift. Zodat het type van Melchizedek nog beter tot uitdrukking komt dat hij een type is van Christus. En Paulus bevestigt ons ook dat. Want er staat hier aan het einde van vers 3. Hij is aan de Zoon van God gelijkgesteld. Hij is aan gelijkgesteld. Hij is een type van Jezus Christus. En expres laat dus het Oude Testament alle verdere zaken rondom Melchizedek weg. Omdat hij een type echt van hem kan zijn. Zonder moeder, zonder vader, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of eind des levens. En dat is bijzonder. Want in Genesis, in welk Bijbelboek zitten we dan? Dan zitten we in een Bijbelboek wat continu maar geslachtsregisters ons geeft. Het is Genesis. Het is het begin. En al die geslachtsregisters worden ons maar gegeven. Aan de lopende band. Alleen van Melchizedek expres niet. Daarom vers 4. Merk dan op hoe groot deze is aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Merk dan op hoe groot deze is. Hoe groot deze Melchizedek is. En deze Melchizedek als een type van Christus die een priester en koning was. Die ontmoet hier dus Abraham voordat die koning van Sodom Abraham echt kan verzoeken. Hij spijzigt hem met de symbolen van de verbondsluiting. Want brood en wijn spreekt van verbond. Spreekt van verbondsluiting. En hij spreekt twee keer over God, de Allerhoogste. Hij vestigt ook de aandacht op de schepper van hemel en aarde. Want hij zegt die God, dat is de schepper van hemel en aarde. En hij prent dat zo goed Abraham in, dat Abraham in zijn antwoord aan de koning van Sodom, die koning van Sodom ook op die schepper van hemel en aarde weest. En Abraham wordt als het ware in zijn geloof, in het zien van de onzienlijke, gesterkt. En als je dat ook zelf meemaakt, heel persoonlijk, dat je opeens aan je geloofsogen openbaard wordt hoe groot God is, dat hij de schepper is van hemel en aarde, dat eigenlijk alles hem toebehoort, dat Jezus Christus in feite de erfgenaam is van alle dingen, ja, dan verbleekt daarbij aardse rijkdommen. Dan kan daar een koning van Sodom komen en zeggen van, hier heb je al het goud en al het zilver van Sodom. Hier heb je alle goederen, alle haven en goed. Maar dat verbleekt gewoon bij de rijkdom des Heren. En het verbleekt ook bij wie de Heren zelf is. En zo wordt eerst Abraham getrokken in een nauwe gemeenschap met Melchizedek, een type van Christus. Hij wordt gespijzigd. Hij wordt gesterkt in zijn geloof. Zijn geloofsoog wordt aangescherpt, dat hij de dingen heel scherp ziet. En als hij dan die koning van Sodom antwoordt, dan hoor je hem eigenlijk die koning van Sodom gewoon terecht wijzen. Hij slaat hem als ware, zou je kunnen zeggen, met de Bijbel om zijn oren. Want hij zegt, doch Abraham zei dat de koning van Sodom, en dat zegt hij keihard, hè? Ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, daar haalt hij dus Melchizedek aan, hè? Die hem gewezen heeft tot twee keer toe op die God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, exact zoals Melchizedek hem had laten zien. Zelfs geen draad of schoenring, ja niets van het uwe zal ik nemen. Opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Geen zins, zegt hij. Hij neemt totaal afstand van deze verzoeking waarmee deze koning van Sodom hen tegemoet treedt. En hij weerstaat de verzoeking. Abraham heeft veel geleerd in zijn leven. Het was eens heel anders gelopen. Bij die farao, weet u nog wel, in Egypte. Toen hij heel veel haven en goed en kamelen en ezelinnen en slaven en slavinnen kreeg en het allemaal ontving. Zijn geloofsoog was verder geopend. Hij was de Heere volledig gehoorzaam geworden. En hij had volledig zicht gekregen op de zegeningen en de belofte des Heeren. En hij was gekomen tot gemeenschap met de Heeren. Hij was gekomen tot aanbidding van de Heeren. En tot het grootmaken van de Heer. En de Heer was zo groot voor hem dat hij zag op de heerlijkheid des Heren. En daar verdampte alle rijkdommen van de wereld bij.
Ja.
Hij ziet zoals de gelovigen dient te zien, in 2 Korinthe 4, vers 17, waar Paulus ons zegt in 2 Korinthe 4, vers 17, want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand evengewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. En Abraham zag niet op wat voor ogen was. Hij zag op het eeuwige, niet op het tijdelijke. En zo weerstond hij de verzoeking. Diezelfde verzoeking, daar viel Lot voor. Lot ging weer wonen, helaas, te Sodom. Ja, zijn wij ook zo, net als Abraham? Zijn we ook zo, net als bijvoorbeeld Mozes is? Hoe was het met Mozes? Nou, Mozes, daar lees je van, en dan gaan we daarmee eindigen, in Hebreeën 11 vers 24. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de voleinding. Ja, Mozes weigerde. Abraham weigerde. De smaad van Christus was voor Mozes grotere rijkdom, voor Abraham ook. Hij heeft de schatten van Egypte. En Abraham heeft de schatten van Sodom. Die heeft hij geminacht. De schatten, de smaad van Christus, die heeft hij grotere rijkdom geacht dan de schatten van deze wereld. En hij is standvastig staande, blijvend staan. Zijn blik richtende op de vergelding. Zijn blik richtende als ziende de onzienlijke. God maakt ons geloof nooit beschaamd als we zo handelen, als we zo staan. God beantwoordt dat ook. In Genesis 15 vers 1 beantwoordt God Abrahams geloof. Hierna kwam het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. Niet een beetje groot, maar zeer groot zijn. God bevestigt de vergelding des loons. God bevestigt aan hem dat hij het goede kiest. Dat God vele malen rijker is dan de koning van Sodom. En dat de zegen van God, de zegen van de wereld, verre te boven gaat. En ook al brengt dat smaad met zich mee. Ook al brengt dat vijandschap met zich mee, want die koning van Sodom, die voelde zich mooi voor gek staan. En dat bracht vijandschap met zich mee. Die vond het maar niks, dat die Abraham zich zo gedroeg. En hij had kritiek op Abraham. En misschien heeft Abraham later gedacht van, heb ik wel goed gehandeld? Maar God zegt tegen hem, vrees niet Abraham, ik ben uw schild. Ik zal voor je zorgen. Ik zal je behouden. Uw loon zal zeer groot zijn. En dat is een geweldig weten. Voor ons allemaal. Laten we van deze geloofshouding van Abraham leren. Amen.